Ik ben Henk Leijnekker, ik zal me eerst even voorstellen. Wij komen uit Uitwijk. Ik denk dat je daar nooit van hebt gehoord, maar het ligt naast Woudrichem. Ik ben getrouwd met Willemien, daar zit ze. Tim en Bediene zijn ook meegekomen, is mijn zoon en mijn lieve schoondochter. Van beroep ben ik ondernemer, ik ben makelaar. Dat is een heel leuk vak. En ik ben nu 51 en ik heb 40 jaar zonder God geleefd en ik ben op mijn 40ste tot bekering gekomen. Ik denk dat ik daar straks iets over ga delen. Als God dat wil, als God dat zo leidt. En ik ben dankbaar dat ik hier ben. En we hoorden net al dat het thema was ellende, verlossing en dankbaarheid. Ellende hebben jullie gehoord als jullie het gevolgd hebben. Verlossing hebben jullie gehoord. En nu gaan we het hebben over dankbaarheid. Als je goed op hebt gelet, de vorige lezingen, dan weet je wat ellende is. Toch? Ellende, dat kunnen we lezen in Romeinen 3. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Alle zijn ze afgedwaald. Samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. En dat gaat dan zo even verder. En dan staat er, en wij alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Dat is ellende toch? Of er moet een grote verandering in ons leven hebben plaatsgevonden. Maar God, dat lees ik in Efeze 2. Dan kom je bij die verlossing. Maar God, elke keer zie je dat in de Bijbel terug. Maar God, het is een puinhoop, het is een ellende. Maar God, ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtreding en de zonde waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. En dan staat er verder, maar God, die rijk is in barmhartigheid, die vol is van genade, heeft ons toen wij nog dood waren, levend gemaakt met zijn Zoon Jezus Christus. Dat is verlossing. De grote ommekeer in je leven. Een leven met God, waarin je tegen God zegt, Heer, u wil geschieden. Niet met mijn plan, maar uw plan. Waarin je 's morgens tegen God zegt, Vader, laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil worden gedaan vandaag in mijn leven. Van dood naar levend. Van blind naar zien. Van uitzichtloosheid naar hoop. Van verslaafd naar vrij. Van veroordeeld naar vergeven. Van afgewezen naar geliefd en aanvaard. Man, je lijkt wel bekeerd. Ja, dat ben ik ook. Aanvaard door de Vader. Zijn kind. Ik dacht, als ik dat ga zeggen, ik ben zijn kind. Dacht ik 10 jaar geleden toen ik tot bekering kwam. Ik denk, dat gelooft niemand. Als hij een kind van God is, is de hond van de buurman het ook. Zijn kind, zijn zoon. En dan weet je misschien niet precies hoe, maar 1 ding weet je, mijn verlosser leeft. Dat staat voor jou vast. Wat en andere mensen ook van jou zeggen, dat doet er dan niet meer toe. Dan weet je, hij trok mij uit de put, hij heeft mijn ogen geopend. Ik was blind, maar nu kan ik zien. Maar God. En nu is mijn gebed, Jezus, maak mij een beeld van u. Dat heb ik zo vaak gevraagd, zeg ik, Jezus, maak mij een beeld van u. Ik heb maar 1 vraag, maak mij een beeld van u. Dat is alles waar ik naar verlang. Om op hem te lijken. Misschien herken je het wel in je leven. Misschien gaat het wel over jou. Dan weet je wat dankbaarheid is. Als jij kunt zeggen, er was een moment in mijn leven, maar God. Toen kwam de grote ommekeer. Toen werd alles anders. Dan komt die dankbaarheid. Er staat een prachtig verhaal in de Bijbel. Wat gaat over dankbaarheid. En dan gaan we zo lezen. Maar ik wil eerst bidden. Want ik wil vragen aan God of dat hij ons wil leiden. En ik wil vragen aan God of dat hij wil komen met zijn Heilige Geest. Want het is Gods Geest die mij leidt. Maar het is ook Gods Geest die jouw ogen opent. Misschien wel voor het eerst. Misschien wel opnieuw. Het is de Geest van God die het bewerkt in ons hart. Het is zijn geest die getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Wij kunnen niks zonder hem. Ik zal een gebed uitspreken. Lieve Vader, dank u wel, Heer, dat we hier mogen zijn met elkaar. Dank u wel dat het in uw plan is, Vader, dat we hier mogen zijn vanavond, in dit gebouw. Dat het geen toeval is, Vader, dat we hier zijn. Maar het is uw plan, Heer. En u bent een God die minutieus de dingen organiseert in ons leven. Vader, u weet, vroeger dacht ik wel eens, u bent van de grote lijnen. U hebt het veel te druk voor die kleine dingen. Maar steeds meer, Vader, zie ik, u bent een God van detail. Minutieus organiseert u de ontmoetingen in ons leven. En wij zijn hier, Vader, omdat u het wil. En Heer Jezus, ik dank u dat u in ons midden bent. Ik dank u, Heer, dat u vanavond zal werken met uw Heilige Geest. En ik bid u, Vader, dat u onze ogen opent, misschien wel voor het eerst. Zodat wij het Koninkrijk van God zullen zien. Vader, kom tot uw doel met een ieder van ons. En laat alles wat duisternis is wijken voor uw wonderbaarlijke licht. Heren, dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Goed, als je een Bijbel bij je hebt, Lucas 7. Lucas 7 vanaf vers 36. En een van de fariseeën vroeg of hij bij hem kwam eten. En toen hij het huis van de fariseer binnengegaan was, lag hij aan. En zie, een vrouw in de stad die een zondares was, kwam te weten dat hij in het huis van de fariseer aanlag. En zij bracht een albasten fles met zalf mee. En staande achter zijn voeten begon zij huilend zijn voeten nat te maken met tranen. En zij droogde ze af met het haar van haar hoofd. En zij kuste zijn voeten en zalfde ze met zalf. Toen de farizeeën die hem uitgenodigd had dat zag, zei hij bij zichzelf, deze man zou, als hij een profeet was, wel geweten wie en wat voor vrouw het is die hem aanraakt, want zij is een zondares. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, Simon, ik heb u iets te zeggen. Hij zei, meester, zeg het. Jezus zei, een zekere schuldeiser had twee schuldenaars. De een was 500 penningen schuldig en de ander 50. En toen zij niets hadden om te betalen, schold hij het hun beide kwijt. Zeg dan, wie van hen zal hem meer lief hebben? Simon antwoordde en zei, ik denk dat hij het is aan wie het meeste kwijtgescholden heeft. En hij zei tegen hem, u hebt juist geoordeeld. Hij keerde zich om naar de vrouw en zei tegen Simon, ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen, water voor mijn voeten hebt u niet gegeven, maar zij heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. U hebt mij geen kus gegeven, maar vanaf het moment dat zij binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden die veel waren, zijn haar vergeven. Want zij heeft veel lief gehad, maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zei tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. En zij die mee aanlagen begonnen bij zichzelf te zeggen, wie is deze die ook de zonde vergeeft? Maar hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Het is een indrukwekkend tekstgedeelte. Farizeeën, Sadduceeën, schriftgeleerden, het waren theologen. Minutieus hielden ze zich aan de wetten van Mozes en daarbovenop nog een hele stapel andere wetjes. Alsof het al niet genoeg was. En die probeerden ze te houden. Ze verdiepten zich daarin. Ze praten daar met elkaar over. Ze volgden opleidingen van rabbies. De lat lag hoog. En het gebeurde wel eens dat ze een andere rabbi, zoals Jezus was, uitnodigden. Niet omdat hij favoriet was. Niet omdat ze hem zo hoog hadden staan. Of dat ze hem lief hadden. Dat kunnen we teruglezen in dit stukje. Maar veelal om hem te vangen op zijn woorden. Ze probeerden hem onderuit te halen. Hij was anders. Hij preekte niet de wet, hij preekte de genade. En dat paste niet in hun systeem. Dat ging er niet in. Maar Jezus ging op hun uitnodiging in. Want Jezus wist wat er ging gebeuren. Jezus ging zijn glorie laten zien. Jezus ging zijn heerlijkheid laten zien. Jezus ging zijn heerlijke genade laten zien. We hebben het net gelezen. Er komt een vrouw binnen. Ongenodigd. Waarschijnlijk waren er alleen maar mannen. Los van degene die misschien bediende. Religieuze mannen. En wat gasten. En opeens komt er een vrouw binnen. En Simon die kijkt, die denkt, hoe dan? Zij, wat doet zij hier? In mijn huis. Je wil alles in je huis hebben behalve dat. Hij kijkt, hij denkt, wat gaat zij doen? Ze komt huilend binnen. Ze zoekt Jezus op, die daar aan ligt. En ze gaat naar zijn voeten. En ze huilt. En ze buigt zich bij zijn voeten neer. En haar tranen die druppen op die vieze voeten van Jezus. Die ongewassen voeten. En ze begint met haar haar begint ze zijn voeten af te drogen. Al huilend. En dan pakt ze een albasten flesje. Heel kostbaar. Daar werden koningen mee gezalfd. Het was een soort dun ivoor. Zo glazig, zo glanzend. Een gesloten flesje wat je open moet breken. Zodat die kostbare zalf eruit kan komen. En dan begint ze dat over die voeten van Jezus te doen. En dan wrijft ze zijn voeten in met die heerlijke zalf, al huilend. Het is doodstil geworden. En Simon die denkt, als Jezus een profeet was, dan had hij geweten dat deze vrouw een zondige vrouw was. Dat deze vrouw bekend staat in het dorp of in de stad, misschien wel als een hoer. Jezus bevestigt het later, ze heeft veel zonde gedaan. Veel zonde. Je wil er geen associatie mee hebben. Misschien heb je vroeger in je, op je schoolklas of in je netwerk wel mensen gehad op het dorp waarvan je denkt, oh, er zijn zulke mensen, weet je wel, van die tokkies. He, mensen die onder de tato's zitten, smerige mensen. Je wil er geen contact mee hebben. Bij mij thuis zei ze vroeger, dat is minnalooi volk. Die meidje, daar ga je niet mee om. Laat staan dat ze in je huis komen. No way. Zo'n vrouw. Die komt binnen. En die gaat naar de voeten van Jezus. Huilend. En ze kust zijn voeten. Niet één keer, niet twee keer. Ze blijft kussen. Aan één stuk door kussen zijn voeten. Zijn vieze voeten. En ze zalft ze. Wat kenmerkte deze vrouw? We lezen niet veel van haar. Maar één ding geloof ik, dat zij weet wat het is om afgewezen te worden. Dat zij weet wat het is om uitgekotst te worden. Dat zij weet wat het is om op de bodem van de put te liggen en te schreeuwen. Ik kom er niet uit. Dat zij weet wat het is om gekwetst te worden. Om misbruikt te worden. Om nagekeken te worden. Om uit de groep te liggen. Is er iemand die mij uit deze situatie kan trekken? Jezus. Jezus. Zou dit haar eerste ontmoeting met Jezus zijn, denk je? Ik betwijfel het. Maar één ding weten we wel, wat we hier lezen, dat is haar dankbaarheid. Is niet in woorden uit te drukken. Wat ze hier doet, vertelt ons alles. Ze knielt bij de voeten van Jezus en ze huilt en ze huilt en ze huilt. Ze huilt zo intens dat haar tranen over de voeten van Jezus heen lopen. En als ze dat ziet, dan veegt ze het droog met haar haar. En ondanks dat de voeten van Jezus vies zijn, kust ze die voeten onophoudelijk. En pakt ze dat kostbare flesje met zalf en dat breekt ze over. Het mag haar alles kosten. Alle schaamte voorbij. Woorden schieten tekort, ze geeft Jezus alles. Zij weet, hij is de lang verwachte Messias. Hij is de redder. Hij is de verlosser. Door hem ben ik geliefd. Hij is het die mijn zonde kan vergeven. Weet jij trouwens wat vergeving is? Misschien wel van iets kleins. Je hebt iets gedaan, ander gekwetst. Je vraagt, wil je mij vergeven? Die ander zegt, ik vergeef je, dat is lekker. En je gaat gewoon weer door met je leven. Maar weet je wat het is om vergeven te zijn van iets groots? Iets wat eigenlijk helemaal niet vergeven kan worden. En dat je toch vergeven bent. Ik denk dat wij 29 jaar getrouwd zijn. Wij waren jong toen we trouwden, 20, 21. Ik was ondernemend en ik leefde gewoon mijn eigen leven. Ik bouwde mijn bedrijf, ik was bezig met mijn zaken. Ik was een snelle jongen met snelle auto's. Ik leefde zonder God. Nou, misschien weet je wat de werken van het vlees zijn. Galaten 5, vers 17, 18, 19, daar ergens. Daar kwam ik in terecht. Verslavingen, onreinheid, overspel. Ik leefde gewoon jaar van jaar van jaar in zonde. Apart van mijn huwelijk, apart van mijn relatie. Ik had twee levens. En dat begon niet groot, dat begon heel klein. En langzamerhand werd ik door het rijk van de duisternis erin getrokken. Tot ik niet meer terug kon. En ondertussen leefde ik mijn leven. Zondag zat ik in de kerk. Het ging één oor in, andere oor uit. En Willemien zei wel eens tegen mij van we moeten praten. En als ik ergens een hekel aan had, dan was dat, we moeten praten. Want ik kon wel praten, maar niet het praten wat zij bedoelde. Niet praten over wat er in mijn hart leeft. Niet praten over mijn verborgen agenda. Niet praten over wat ik in het duister had gedaan. Onmogelijk. En zo gingen de jaren voorbij. 10, 11, 12, 13 jaar. Ik weet het niet precies. Tot 13, 14 jaar geleden. Op een morgen, er was weer iets gebeurd. En zij zei tegen mij, jij moet gaan praten. En toen zei ik, wil jij dat ik ga praten? Toen zei ze, dat wil ik. Toen zei ik, maar als ik ga praten, ga ik alles praten. En ze zegt, maar dat is ook wat ik wil. Ik zei vanavond om 8 uur. En ik draaide me om en ik liep de deur uit. En ik stapte in mijn auto en ik reed weg. En ik begon onmiddellijk te huilen. Want ik dacht, wat heb ik gezegd? En ik wist, ik kan niet meer terug. Nu moet ik alles gaan vertellen. Wat er in mijn leven gebeurd is. Van mijn jonge jaren af tot aan die dag. En ik kwam op mijn kantoor. En er was niemand op kantoor. Ik zat alleen. En ik raakte in paniek. Er kwam een hele film voorbij van mijn leven. Alles, tot in detail, kwam het voorbij. Ik hoefde er niet eens over na te denken. Het trok zo voorbij. En ik ging achter mijn computer zitten en ik begon het uit te werken op papier. En het werd een noodbrief. Kantjesvol. Van zonden die ik had gedaan. Met de schreeuw eronder, help mij, want ik kom er niet meer uit. En ik had alles in een envelop gedaan. En toen was het 8 uur. En ik zei, hier is de envelop, ik ga weg. En ze zei tegen mij, nee, blijf hier. Ik zei, nee, ik ga weg. En stuur mij maar een bericht of ik terug mag komen of niet. Het is jouw beslissing. Ik had geen rechten meer. En ik ben de polder in gereden en ik ben plat op de grond gaan liggen. Op de grond. Op de blubber, op het land. met mijn armen wijd en ik heb geschreeuwd naar God voor het eerst van mijn leven. Ik zei, God, wees mij genadig. Want toen besefte ik pas hoeveel ik van haar hield. Toen besefte ik pas hoe kostbaar mijn gezin was. Ik schreeuwde God om genade. Ik zei, God, wees mij genadig. Ik zal mijn leven veranderen. En toen kreeg ik een bericht op mijn telefoon en daar stond, kom terug. En ik liep mijn huis binnen en ik rook een verbrande lucht van de brieven die waren verbrand. En Willemien kwam huilend naar me toe en ze sloeg de arm om me heen. Ze zegt, ik heb je vergeven. Ik kan je niet zeggen hoe diepe, intense dankbaarheid daarop volgde. Ik kon het niet begrijpen. Ik was rechterloos. Dat besefte ik. En vanaf die jaren werden wij gelukkiger dan ooit. Maar God was nog niet leidend in mijn leven. Maar ik wist wel wat het is om vergeven te zijn. Pas in 2012, toen werd ik gebeld door een ondernemer die mij uitnodigde voor een mannenontbijt. Ik hield de boot af. Ik denk, ik ga naar de kerk, ik hoef dat allemaal niet. Maar uiteindelijk begon God te trekken. Hij wilde verder met mijn leven. Dus ben ik toch gegaan. En een jaar lang ging ik om de 3 weken daar naartoe. Ik snapte er helemaal niks van. Ik had ook geen verlangen naar God. Heel dat geloof was gewoon niks voor mij. Boek uit de kast, 3 bladzijden, boek weer terug. Ik zei, God, het is gewoon niks voor mij. Het is niet mijn wereld. Maar toch na een jaar, toen ik mannen zag die met heel hun hart God dienden, kwam er een diep verlangen in mijn hart. En op 3 november 2013, in een kerkdienst, ben ik 's morgens naar mijn kamer toe gegaan. En toen ben ik geknield. Toen zei ik, God, ik snap er helemaal niks van. Maar er is iets. Maar ik zie het niet. En dat was de dag dat ik bad en zei tegen God, zei, kom met uw Heilige Geest in mij. Open mijn ogen, zodat ik uw koninkrijk zal zien. En op die zondag ging een preek over Johannes 4, over de ontmoeting met Jezus met de Samaritaanse vrouw. Toen werd ik zo diep geraakt, want in 1 keer besefte ik wie ik was. God hield mij de spiegel voor, dit ben jij. Hoe dan, God? Hoe kan ik ooit vrede met God krijgen? Hoe kunnen ooit mijn zonden vergeven worden? Zonden tot aan de hemel. Maar 1 ding wist ik. Ik moet in het woord zijn. En vanaf die dag ben ik gaan lezen. En gaan zoeken in het woord van God. En in 2014 kon ik mijn hart volledig aan Jezus overgeven. Ik kon niet anders meer. En toen wist ik vanaf dat moment mijn zonden zijn vergeven. God sprak uit 1 Petrus 1 vers 8 en 9. Hoewel u hem niet kent, heeft u hem lief. Hoewel u hem niet ziet, gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde vanwege het einddoel van uw geloof, de redding van uw ziel. Dat was het moment dat ik wist. Ik zei, God, mijn zonde dan. Maar er was niks meer. Vergeven. En de intense blijdschap daarna die volgde, de weken daarna, was zo groot dat ik 's nachts wakker lag. En dat ik zo'n blijdschap ervaarde als ik naar de wc liep, dat ik God zei, ik dank u, 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 ik dank u. Zoals die vrouw de voeten van Jezus bleef kussen, 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 kussen. Ik snapte het gewoon niet. Ik denk, hoe kan God mijn zonde vergeven? Maar Romeinen 8 zegt, het is mijn geest die getuigt met jouw geest dat jij mijn kind bent. Vergeven. Niet te bevatten. Hoe dat het mogelijk is dat God onze zonden wil vergeven. Als wij niet weten dat wij vergeven zijn, hoe zouden we in dankbaarheid voor hem leven? Onmogelijk. Jij moet weten dat God jouw zonde heeft vergeven. Dat is niet een misschientje. Dat is niet hopen dat het goed gaat komen. Dat is niet van, dat kun je nooit zeker weten. dan moet je 100% zeker weten. Zonder enige twijfel. Als iemand aan jou zou vragen, zijn je zonden vergeven? Zeg je, amen. Dank u, Jezus. Ja, maar dat gaat zomaar niet. Ja, dat weet ik. Maar dat ging ook zomaar niet. Maar mijn zonden zijn vergeven. Want vanuit die dankbaarheid mag het leven met God jou alles kosten. Want jij weet, hij gaf zijn leven voor mij aan het kruis. Jezus stierf voor mijn zonde. In het besef dat hij zijn leven gaf voor jou. Zeg, Heer, laat uw koninkrijk komen. Hier ben ik. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn tot uw eer. Ik heb tegen God gezegd, Vader, zeg maar wat u wil. Ik ben bereid om alles weg te geven. Alles, zeg maar wat u wil. Waar moet ik naartoe? Ik ben bereid om mijn zaak te verkopen. Ik ben bereid om alles weg te geven. Hier ben ik. En ik dacht, ja. Maar ik zei, Heer, ik moet het duidelijk van u weten. Wat ik moet doen en de stappen die ik moet zetten. God wil dat jij weet dat je vergeven bent. En als je niet weet dat jouw zonden vergeven zijn, dan kan ik je zeggen, God wil vanavond jouw zonden vergeven. Geloof je dat? Deze vrouw, ze stond bekend om haar zondige leven. Misschien jij niet. Misschien sta jij bekend als nette kerkjongen of net kerkmeisje. Maar zit je ergens 's avonds op je telefoon of op je computer? Of zijn er andere dingen, duistere dingen in jouw leven? Ik zat ook zondags in de kerk. God weet het allemaal. Simon die denkt, als hij een profeet is. Jezus zegt, Simon, ik heb even een vraag. Jezus wist gewoon wat hij dacht. Jezus weet wat jij nu denkt. Hij weet wat er speelt in jouw leven. Hij heeft je gezien vandaag, gisteren, gisteravond. Hij heeft jou gezien. Tuurlijk heb hij jou gezien. Hij weet alles van jou. Hij wist alles van mij. Elke zonde die ik heb gedaan was hij bij. Dat is het liefste wat hij doet. Zondaren vergeven. Met eerbied gesproken, dat is zijn vak. Want zo lief heeft God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Waarom? Omdat je niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebt. Als je vergeven bent, heb je het eeuwige leven met hem. Dat is het liefste wat hij doet. Jou reinigen met het kostbare bloed van uw zoon. Wat zegt Jezus tegen deze vrouw? Uw geloof heeft u behouden. Dat hoorden die theologen die erbij zaten. Hoe ben je behouden? Door de wet? Nee, uw geloof heeft u behouden. Romeinen 10, lees het thuis maar na. Het is niet de gerechtigheid door de wet die Mozes gaf. Het bloed van Jezus is het nieuwe verbond. Door het geloof worden wij gerechtvaardigd. Wat wij geloven met ons hart, belijden met onze mond tot zaligheid. Jezus, ik geloof dat u de schepper van hemel en aarde bent. Dat u uw leven heeft gegeven aan het kruis. Ik geloof dat u de zoon van God bent. Ik spreek het uit. Dat is wat Romeinen 10 zegt. En dan staat er in een ieder die gelooft, zal zalig worden. Geen uitzondering. Was voor mij openbaring. Toen Willemien tot geloof kwam, voor mij, toen dacht ik, nou is mijn kans verkeken. Toen ik tot geloof kwam, dacht Tim, nu is mijn kans verkeken. 1 in een huis, dat is al een godswonder. 2, dat kan toch nooit. Tim dacht, laat staan 3. En we lezen de Bijbel en we zien dat de stokbewaarder tot bekering komt. Met heel zijn huis. Gods verlangen om jou te redden. Als vader, als moeder, als kinderen, als tieners. Om jou te verlossen. Zijn diepe verlangen. Dat jij knielt bij het kruis van Jezus en zegt, Heere God, hier is mijn leven. Hij wil het hoor. Alleen de grote vraag is, wat wil jij? Dat is de grote vraag. Hij wil jou gebruiken. Ik heb 40 jaar van mijn leven verkwanseld. Geld verdienen, dure auto's kopen. Snelle jongen, ik had het gruwelijk goed naar mijn zin. was niet mijn bestemming. Mijn bestemming was en is te leven tot eer en glorie van mijn schepper. En dat is ook jouw bestemming. En dan kun je nog geld verdienen. En dan kun je nog een mooie auto rijden. En dat maakt allemaal niet uit. Maar hij op de eerste plek. Jezus, vandaag niet mijn plan, maar uw plan. Jezus vroeg het zo vaak. Hij zei, wat wil je dat ik zal doen? Heer, dat ik ziende mag worden. Word ziende. Als Jezus hier is, wij weten dat hij hier is. Waar twee of drie in zijn naam samenkomen. En we hebben net gebeden in zijn naam. En degene die aan de tafel waren. En we hebben met elkaar gebeden. Hij is in ons midden. Dus de grote vraag aan jou is. Wat wil je dat ik zal doen? Zeg het maar. Wat is je hartsverlangen? Ben je bereid om vandaag alles te geven? Ben je bereid om te knielen bij de voeten van Jezus? Ongeacht wat de anderen van jou zeggen. Om te zeggen tegen Jezus, Jezus, ik heb berouw. Berouw van alle verkeerde keuzes die ik heb gemaakt. Ik heb berouw dat ik geleefd heb voor mezelf. Waarom vergeeft Jezus deze vrouw? Oprecht berouw. Knielt bij Jezus voeten. Huilend. Bereid om alles te geven. Alle schaamte voorbij wat die mensen allemaal van haar zeggen. Maakt haar niks meer uit. Knielt bij Jezus. Berouw over haar zonde. En wat zegt Jezus? Je zonden zijn je vergeven. Ben je bereid om hem vanavond te kussen? Zijn voeten te kussen. Door je hart voor hem te openen. En te zeggen, Heer. Heere Jezus. Ik open de deur van mijn hart. Openbaring 3 vers 20. Ik nodig u uit. Kom binnen in mijn hart. Jezus zegt. Als iemand de deur van zijn hart voor mij opent. Wij zullen binnenkomen. En we zullen de maaltijd houden. Dat is een teken van vriendschap. Van een verbond. Dat is wat Jezus zegt. En mag het je alles kosten? Deze vrouw had een kostbare, dure zalf die gebruikt werd om koningen te zalven. Het was heel profetisch wat ze deed, want er werden ook doden mee gezalfd. Jezus moest nog sterven aan het kruis. Ze goot het uit over zijn voeten. Ze zalfde zijn voeten. Voor mij staat het symbolisch dat ze alles gaf aan Jezus. Dat is overgave. Volkomen overgave aan hem. Ben je bereid om je volkomen over te geven aan hem? Als dat niet zo is, hoe kun je dan ooit worden als Jezus? Hoe kun je dan ooit weten dat je zonden vergeven zijn? Er is maar één mogelijkheid. Dat we knielen bij het kruis. Zeggen, Heer, ik heb gezondigd. Ik heb berouw over mijn zonden. Maar ik weet niet meer hoe dat het verder moet. Ik wil mijn leven in uw handen leggen. Kom met uw Heilige Geest in mij. En laat mij worden als uw zoon. In Ezechiël 33 vers 11 staat een prachtige tekst. God zegt, ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze. Maar daarin dat de goddeloze zich bekeert en leeft. Jullie weten wat bekering is. Dat is niet afwachten tot God iets gaat doen. Dat is niet zeggen, ja, hij moet het doen, ik kan niks. Dat is niet bekering. Bekering is dat jij omkeert van jouw weg zonder God. Misschien ben je wel godsdienstig, maar God zit helemaal niet op godsdienst te wachten. Die fariseeën en schriftgeleerden waren ook godsdienstig. Daar kan God niks mee. Godsdienst. God wil jou dienen. Jezus zegt, ik ben niet gekomen om gediend te worden, ik ben gekomen om jou te dienen. Maar mag ik toegang tot jouw hart? Mag ik jou reinigen met mijn kostbare bloed? Ben jij bereid om te knielen bij het kruis? Ben jij bereid om je volkomen aan mij over te geven? Weet je wat? Dan ga ik jou dienen. God kan niks met godsdienst. Als jouw hart er niet in meekomt. Dus de grote vraag vanavond is, wat wil jij? Dat is de grote vraag.